Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Of waar u ook meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee J. Hoefnagel uit Zeist. Schriftlezing is Matthäus 28, vers 5 tot 20. En de tekst voor de verkondiging is Matthäus 28, vers 17 en 18. Het thema is menselijke twijfel en goddelijke macht. Mededelingen namens de kerkenraad. Dat zijn allereerst mededelingen in verband met het overlijden van broeder Jan van Geest. In de avond van 24 mei is hij overleden in de leeftijd van 79 jaar. De begrafenis zal de Deovolente plaatsvinden aanstaande woensdagmiddag. Om 1:15 is er in de aula van de begraafplaats van de Munnikenhof gelegenheid tot condoleren. Om 2:00 wordt daar ook de rouwdienst gehouden. Aansluitend zal dan de begrafenis plaatsvinden. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden aan. Na gehouden onderzoek zijn door de kerkraad toegelaten tot het doen van de openbare geloofsbelijdenis Gerrit Jan Frederink Averink, Johan Friesostraat 16, Randwijk. Janna Johanna Jantina Riepma, Dissel 22. Gijsbert Albert van Kruistum, Buddinghof 13. En Deborah van Kruistum, ook Buddinghof 13. Jacoba Margaretha van Laar, Oleander 7. Indien er geen bezwaren worden ingebracht, zal de openbare belijdenis in het midden van de gemeente plaatsvinden op Deovolente 9 juni in de middagdienst. Wij bevelen de belijdeniskandidaten van harte in uw voorbeden aan. Dan de collecten, die worden gehouden voor de slotzang. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang is de collecte bestemd voor de poster. Een deel van de eerste collecte voor de diaconie is bestemd voor Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is een interkerkelijke instelling voor bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening. Mensen die persoonlijk in het huwelijk, in het gezin of in de maatschappij zijn vastgelopen, kunnen bij Stichting Schuilplaats terecht voor hulp. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Het diaconale gebedspunt hangt hiermee samen. We zullen bidden voor de hulpverleners en voor de mensen die de hulp ontvangen. Dan gaan we nu de schoolpsalm zingen, psalm 121 vers 1. En namens de kerkenraad wensen we u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Jezus Christus onze Here in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van een broeder uit onze gemeente verzoek ik u, voor zover u daar in staat bent, om te gaan staan. In de avond van 24 mei is overleden onze broeder Jan van Geest in de leeftijd van 79 jaar. In de afgelopen weken, nadat hij uit het ziekenhuis ontslagen was, verminderden zijn krachten. In het bijzijn van zijn kinderen stierf hij en werd, zo mogen we geloven, door de Here thuisgehaald. Hij verlangde ernaar om met het hemelse overkleed te worden. Toen hij zo ziek was de afgelopen tijd, zei hij: ik ga de goede kant op. Laten we hem nu ook dan gedenken in de zingen van Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 12 en 13. Dan horen we nu de woorden van de Heere, onze God, vanuit Deuteronomium 6, waarin Hij ons zijn wil en wet laat horen. En in antwoord dus zingen we op uit Psalm 19 en dan van het zesde vers. Hoor de woorden van de Heere, onze God. Luister Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult gij de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Ik begin in het verkeerde hoofdstuk, mijn excuus, ik moet in Deuteronomie 5 beginnen. Maar deze woorden zijn eigenlijk het Shema van Israël wat op hetzelfde neerkomt. En het is ook wel mooi om dat ervoor te lezen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele gelijken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op de akker, noch op de slaaf, noch op zijn slavin, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is. En u heeft net ook gehoord dat de Heer, als hij de wet samenvat, dat ook doet met de woorden vanuit het Oude Testament, zoals in Deuteronomie 6 ook in de Shema mag klinken. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We openen Gods woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En we lezen Matthäus 28, vanaf vers 5 tot en met 20, zo heb ik dat ook opgegeven. Alleen ik wil een stukje overslaan, vers 11 tot en met 15 slaan we over. Dus we beginnen te lezen bij Matthäus 28, vanaf vers 5 en vers 17 en 18 zullen de tekst voor de preek vormen. Matthäus 28, vers 5. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft en ga haastig heen. Zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden en zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om met zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. En zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen zij mij zien. Dan lezen we nu verder in vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hen lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Zullen we eerst het aangezicht van de Heer zoeken in onze gebeden. Heilige en machtige God in de hemel, Heer Jezus Christus, zo op deze zondag voorafgaand aan de hemelvaart, brengt u ons samen. Samen rondom uw woord. En u kent ons zoals wij hier ook samengekomen zijn als gemeente, als gasten. U kent ieder van ons persoonlijk. U weet wat er in ons hart leeft. Rauw. We denken dan ook aan de familie van onze broeder die afgelopen week overleden is. Wilt u bij hen zijn en troosten. Maar ook aan hen die langer geleden iemand in de dood hebben moeten verliezen. Een man, een vrouw, waarvan het gemis zo schrijnend is. Als we eenzaam zijn, wilt u dan troosten? Wilt u dan ook geven dat we ook over dood en graf heen mogen zien en ook daar ook vanuit uw woord ook troost mogen putten als we weten dat iemand van ons thuis mag komen bij u? We bidden ook voor hen die ziekte en zorgen kennen. Wees hen nabij. Zorgen soms heel heftig, als er psychische problemen achterliggen. En daarom gaan we ook collecteren voor de schuilplaats en wilt u ook die middelen zegen, dat die aangewend worden en ook hulp geboden mag worden. Wilt u zo ook met de Stichting Schuilplaats zijn, wilt u hen ook alles geven wat ze nodig hebben. Zullen het management zijn, het personeel, de hulpverleners? Wilt u hen liefde, bewogenheid, wijsheid geven, tact op bepaalde momenten ook? Wilt u ook met hen zijn die daar hulp zoeken? Als de nood groot is, als er grote vragen in hun leven zijn, geef dat ze naast die hulp ook de troost van u mogen ervaren. Dat ze in alles ook hun ogen ook zullen opheffen naar u. En juist ook bij diegene die ook dat niet meer kan, wilt u dan troosten, dragen en erbij zijn. Zo leggen we hen in uw handen en we bidden het, u wilt u hen erbij zijn. Wilt u ook met hen zijn die een operatie tegemoet zien. En zo bidden we ook voor onze broeder Matthijs van Velden. Komende week zal hij geopereerd worden aan zijn kaak. En geef dat hij dan ook die operatie goed mag doorstaan. Wilt u de doktoren daarin ook wijsheid geven, zodat ze op de juiste manier ook de handeling kunnen verrichten. Wilt u bij hem zijn tijdens de operatie, ook in het genezingsproces daarna. Wilt u hem ondersteunen, hem dragen. En geef dat alles wat aangewend wordt, dat dat gezegend mag worden door u. En dat hij ook daarna weer genezen mag. Wilt u hem ook nabij zijn in alles, in heel zijn leven. U weet dat we zo nodig hebben om u te vrezen. Dat we het zo nodig hebben om uw hulp en nabijheid ook te mogen ervaren op elk moment van ons leven. In het gewone dagelijkse leven. Maar ook als u ons geroepen heeft om ons leven in uw dienst te besteden. Hen die geroepen zijn tot een bijzondere dienst. Maar soms kan dat ook zo anders lopen dan dat wij dat verwacht hadden. Dat er zorgen zijn ook in die dienst. Dat er ook twijfel boven kan komen. Hoe moet het verder, Heren? En hoe moeten we dat allemaal doen wat u van ons vraagt? Wij allen. Elke gelovige is geroepen om van u te getuigen. Maar soms kan die getuigenis zo inzinken als we op onszelf zien, als het overwoekerd wordt door van allerlei zaken die in ons leven kunnen spelen. Wilt u ons dan weer terugbrengen tot u? Terugbrengen tot de kern van het geloof. Tot de vreugde van de vergeving van de zonden. Zelfs voor de grootste van de zondaar. Vergeving zelfs voor hen die falen en in de zonde vallen. U bent genadig. Breng ons terug tot de kern van uw woord. Zodat we daarin verheugd mogen zijn. En vanuit die vreugde van u ook dat evangelie ook een andere mogen verkondigen. Want Heren, wij moeten belijden. Wij zijn zwak. En ons leven loopt vaak ook zo anders dan dat wij het verwachten. Maar u. U heeft alle macht in hemel en op aarde. En laat ons dat zien. En leer ons te leven vanuit uw macht. Vertrouwend op u. Die zou deze morgen bij ons zijn. In de prediking. In het orgelspel. In het zingen. In alles wat we hier samen doen. Wees ons nabij. Hier in dit kerkgebouw. En zegen ons. Maar wilt u ook met hen zijn die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Wilt u ook daar uw zegen geven. En misschien zijn er ook uit onze gemeente die niet meer mee kunnen luisteren. Wilt u dan ook uw zegen niet onthouden. Wees ons zo genadig en nabij. We bidden het u enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. De gemeente, er zal dus nu gecollecteerd worden. En we zingen op Psalm 85 het eerste en het derde vers. Psalm 85, 1 en 3 nadat het tweemaal gecollecteerd is. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 90 het eerste en het negende vers. Matteüs 28 vers 17 en 18. Toen de discipelen Jezus zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gemeente des Heren, het is vandaag de zondag voor hemelvaart. De dag waarop we gedenken dat de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren. Maar, en dat wil ik aan de kinderen vragen, de Heer Jezus, toen hij met Pasen uit de dood is opgestaan, is hij toen die 40 dagen tot aan de hemelvaart continu bij zijn discipelen gebleven? Nee, hè? Hij verscheen af en toe aan hen. En hij verscheen telkens ook met een lichaam waar niet meer het lichaam was zoals wij dat hebben. Maar zijn lichaam was een verheerlijk lichaam, een lichaam waar we iets van het hemelse in zien. Als de discipelen in een kamer waren, dan stond plotseling de Heer Jezus midden tussen hen heen. Deuren op slot, muren, niets was geen belemmering meer voor hem. En stel je nu eens voor dat het nu, op dit moment, hier in de kerk zou gebeuren. Dat hij plotseling hier op de preekstoel of ergens daar gewoon in het gangpad de Heer Jezus zou verschijnen. Ja, zult u misschien zeggen, dominee, dat kan niet, want we hebben hemelvaart al gehad. Hij is opgevaren naar de hemel. Nou, dat klopt, daar hebben jullie gelijk. De Heer Jezus zal niet meer zo verschijnen aan ons. Maar toen de Heer Jezus opvoer naar de hemel en de discipelen hem zo nakeken, toen verscheen er een engel bij hen en die zei tegen hen: zoals jullie de Heer Jezus hebben zien opvaren naar de hemel, zo zal hij ook weer terugkomen. Stel je voor, er zitten ramen in de kerk. We kunnen een stukje van de hemel zien. Stel je voor dat nu op dit moment, nu wij hier samen zitten, de Heer Jezus terug zou komen op de wolk. Hoe zou jij dan reageren? Blij? Omdat je dan de Heer Jezus mag ontmoeten? Of misschien angst, omdat je die reëns nog niet kent. Of misschien met twijfel, want je weet dat in je hart nog niet alle dingen zijn zoals ze behoren te zijn. En we doen nog vaak zulke verkeerde dingen. Toen de reëns hier in dit tekstgedeelte aan de discipelen verscheen, hij kwam plotseling naar hen toe lopen, toen zagen ze hem. Ze bogen zich voor hem neer en ze aanbaden hem. En dan staat er iets heel opvallends. Maar sommigen twijfelden. Het thema van de preek is menselijke twijfel en goddelijke macht. En als eerste staan we dan stil bij de houding van de discipelen. Vervolgens bij de reactie van de Heer Jezus. En als laatste bij die geweldige opdracht die de discipelen krijgen. Menselijke twijfel en goddelijke macht. De houding van de discipelen, de reactie van Jezus en de geweldige opdracht. Het evangelie naar de beschrijving van Matteüs is heel karig in het vermelden van de verschijningen van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Alleen deze gebeurtenis hier in Galilea wordt genoemd. Terwijl wij vanuit de andere evangeliën weten dat de Heer Jezus al veel eerder aan de discipelen verschenen is. En al die verschijningen die de Heer Jezus aan zijn discipelen deed, waren met één doel. om de discipelen ervan te overtuigen dat de Heer Jezus echt was opgestaan. Dat de Heer Jezus ook de dood en het graf overwonnen had. Om hen ook onderwijs te geven in de diepe betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En tijdens die verschijningen heeft de Heer Jezus zijn discipelen er ook op voorbereid. Hij heeft ze op voorbereid dat hij hen achter zou laten op de aarde en hij zou opvaren naar de hemel. En dat zij dan alleen, zonder zijn nabijheid, zonder de omwandeling met de Heer Jezus, die boodschap van het lijden en sterven van de Heer Jezus zouden mogen verkondigen. En zo ook deze gelijkenis hier, of deze verschijning hier in Galilea. En deze verschijning hier in Galilea gaat als het ware boven de andere verschijningen uit. En we vermoeden ook dat deze verschijning de laatste verschijning geweest is voordat de Heer Jezus met zijn discipelen opgevaren is naar de hemel. En misschien is dat ook wel de reden waarom Matthäus alleen deze verschijning vermeld heeft. Om zo het volle licht op deze ene verschijning van de Heer Jezus, op deze ene gebeurtenis te laten vallen. Want we moeten maar eens opletten. Nog voordat de Heer Jezus ging lijden en sterven, heeft hij zijn discipelen nog voorbereid. Heeft hij gezegd van, ik ga naar Jeruzalem. En in Jeruzalem zal ik gevangen genomen worden. Ik zal moeten lijden en sterven, maar nadat ik gestorven ben, zal ik opstaan en als ik opgestaan ben, zal ik jullie voorgaan naar Galilea en daar zullen jullie mij zien. En we hebben dat gedeelte gelezen. Op het moment dat de Heer Jezus opgewekt is uit de dood en de vrouwen bij het graf komen, dan is daar een engel en die zegt tegen die vrouwen, ga naar de discipelen toe. En zegt dat Jezus opgewekt uit de doden en hij gaat u voor naar Galilea. De vrouwen keren zich om naar de discipelen te gaan en dan komen ze iets verderop de Heer Jezus tegen. En de Heer Jezus benadrukt nog eens diezelfde woorden als die de engel gezegd heeft. Wees niet bevreesd. Bericht het mijn broederen, de discipelen, dat ik opgestaan ben en dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze me zien. Drie keer wordt er dus met nadruk gezegd dat zij naar Galilea moeten gaan. Dat is een belangrijk moment dat ze erheen moeten gaan. Want dat is de plaats waar ook alles begonnen is van de omwandeling van de Heer Jezus Christus. Het is de plaats waar de Heer Jezus ook zijn discipelen opgezocht heeft. Waar hij hen geroepen heeft om hem te volgen. En daar wil de Heer Jezus hen weer naar terugbrengen. En het voor ons zijn er gewoon een paar zinnen. Ga naar Galilea en daar zult u mij ontmoeten. Maar dat is nog niet zo'n kleine opdracht. Want ze waren op dat moment in Jeruzalem. En dan moeten ze naar Galilea toe. Om daar de Heer Jezus te ontmoeten. En vervolgens weer terug naar Jeruzalem. Omdat vanaf de Olijfberg de Heer Jezus zal opvaren naar de hemel. En de afstand tussen Jeruzalem en Galilea is hemelsbreed ongeveer 130 kilometer. En als je die te voet moet afleggen, de heen en weer terug, en dat binnen 40 dagen, en ook nog als ze dan nog een omweg moeten maken om Samaria heen, dan is dat geen eenvoudige opdracht. Waarom zou de Heer Jezus dat nu doen? De Heer Jezus is in Jeruzalem opgestaan, zijn discipelen waren daar, hij had toch ook daar in Jeruzalem met hen dat gesprek kunnen voeren? Nee, de discipelen, ze worden teruggebracht naar Galilea. Teruggebracht naar het allereerste begin. Dat Galilea waarbij de Joden niet zo in hoog aanzien stond. Kan uit Galilea een profeet komen? Daar wonen mensen die ongeletterd zijn, de Galilea der heiden. Als we dan kijken in vers 16, wordt die plaats in Galilea ook nog nader bepaald. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En het Griekse woordje waar Jezus hen ontboden had, is niet zozeer waarheen Jezus geboden had als ze heen moesten gaan. Nee, het heeft meer of meer de betekenis de plaats waar. Op die plaats waar hij hen ontboden had. En dat ontboden had is eigenlijk ook een betekenis waar hij hen bevelen gegeven had. Waar hij hen onderwijs gegeven had. Het is niet zozeer dat ze naar een specifieke plek moesten gaan, zoals wij ook zeggen van nou kom op dat en dat adres, dan zullen we ons daar ontmoeten. Nee, hij zegt veel meer, zegt hij van jullie moeten naar die plek gaan waar ik jullie onderwijs gegeven heb. En dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan de bergreden, Matthäus 5. Na de roeping met de discipelen heeft hij daar onderwijs gegeven. De Heer Jezus wil zijn discipelen dus terugbrengen naar de plaats van hun afkomst. Naar het allereerste begin van het onderwijs wat hij ook aan de discipelen gegeven heeft. En zo is het voor ons ook wel eens goed om af en toe eens terug te denken aan de plaats waar de Heer Jezus ons gevonden heeft. U die de Heer kent. Waar heeft de Heer Jezus u, waar heeft de Heer Jezus jou gevonden? Wie was u toen het evangelie u stilzette? Hoe klonk het evangelie toen u het voor het eerst hoorde, echt hoorde? Klonk het als muziek van de liefde van God, dat u heel op jonge leeftijd al de diepte van het evangelie en de liefde van God heeft mogen zien? Of was het meer in uw leven als een donderslag, als een bliksemvlicht, omdat u in de zonde leefde? Dat u stilgezet werd door God. Het eerste onderwijs wat de Heer Jezus zijn discipelen gaf was de bergreden. Zalig zijn de armen van geest, want van hun is de koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zo is de Heer Jezus begonnen met het onderwijs. En in die trend is hij ook verder gaan met het onderwijs geven aan zijn discipelen. En wanneer wij dan terugdenken. Wanneer de Heer Jezus ons terugbrengt naar de plaats waar hij ons gevonden heeft. Als hij ons laat zien wie wij waren voordat hij ons opzocht. Dan doet de Heer Jezus dat niet zomaar. Als hij ons laat zien wie we waren voordat wij hem kenden, dan doet hij dat niet om ons nog eens even flink onder de neus te wrijven van wie we nu eigenlijk waren. Nee, dat doet hij om ons te leren dat wij ook naast een ander kunnen gaan staan. Als wij teruggebracht worden naar de plek van wie we werk waren, dan doet hij om ons te leren, zodat we ons boven niemand zouden kunnen verheffen. Wie die persoon ook is, hoe die ook gevallen is in de zonde, of wat hij zijn leven ook vergooid heeft. Dat we naast zo'n iemand kunnen staan, omdat we onszelf hebben geleren kennen. Iemand uit Galilea, dat Galilea der heidenen. Terugbrengen naar het allereerste begin van het evangelie. Zalig. Zalig zijn degenen die de Heere verwachten. Teruggebracht naar de verkondiging van het evangelie, de vergeving van de zonde. Daar, op die plek brengt de Heer Jezus zijn discipelen terug. Daar ontmoeten ze hem. En als de discipelen daar zijn op die berg, dan zien ze plotseling hem aankomen lopen. En als ze dan zien, dan vallen ze voor hem neer en aanbidden ze. Allemaal. Alle 11 discipelen vallen voor hem neer en ze aanbidden hem. Ze zien hem ook niet zoals ze hem voorheen zagen, maar ze zien hem met het verheerlijkte lichaam. Ze zien in die mens, Jezus Christus, ook zijn Godheid, zijn heiligheid en zijn heerlijkheid. En daarom zien we ook dat ze voor hem neervallen en hem ook aanbidden met diep ontzag. Hij is diegene die geleden heeft. Hij is degene die gestorven is, die opgestaan is. En nu komt hij naar hen toe. Alle 11 vallen ze voor hem in aanbidding neer. Maar sommigen twijfelen. Niet allemaal. Sommigen twijfelen. Als we Matthäus in zich heel lezen en kijken hoe Matthäus met de discipelen omgaat, hoe hij de discipelen ook beschrijft, dan zien we dat Matthäus soms de discipelen niet van hun beste kant laat zien. Ze worden ook heel veel door de Heer Jezus berispt om hun ongeloof, om hun klein geloof. Als de Heer Jezus in die storm op zee is met zijn discipelen en die storm stilt, dan zegt hij: waarom bent u zo angstig, kleingelovigen? Als Petrus overboord stapt en de Heer Jezus tegemoet wandelt en dan wegzinkt in de golven, dan grijpt Jezus hem vast en zegt hij: kleingelovigen, waarom heb je getwijfeld? Toen de Heer Jezus met zijn discipelen op de berg van de verheerlijking kwam, waar Mozes en Elia met hem spraken en daarna van de berg afgingen en zijn discipelen vond in een discussie met de Farizeeën omdat ze een kind niet hadden kunnen genezen. Toen zegt Jezus: o ongelovige geslacht, hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Zo beschrijft Matthäus de discipelen. Terwijl aan de andere kant juist heel positief gesproken wordt over een heidense vrouw, de Canaanitische vrouw. Groot is uw geloof. En zo zien we ook hier in deze tekst dat Matthäus heel eerlijk gewoon beschrijft hoe de discipelen waren. Sommigen twijfelden. En dan kunnen wij er heel snel over oordelen. Maar het was voor de discipelen ook niet zo gemakkelijk. Alles wat er gebeurd was in die periode. Wij zijn zo gewend aan het Lijdensevangelie en aan het Paasevangelie, dat het voor ons eigenlijk niet vreemd is dat hij eens gestorven is en opgestaan is. Maar de discipelen hadden vanaf het begin gehoord, de schriften, dat de Messias het koninkrijk van Israël herstellen zou. En met hemelvaart is dat ook het eerste wat ze vragen: gaat u dan nu koninkrijk herstellen? En wat er gebeurd was, hadden ze absoluut niet verwacht. Petrus had het beleden. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En als u Jezus dan heeft over lijden en sterven, dan past dat daar niet bij. Want hoe kan dat nu? Hoe kan u de Messias, de Zoon van God, dat die ten onder gaat in het geweld en in het lijden van deze wereld, dat konden die discipelen niet bevatten. Misschien dat dat meegespeeld heeft in die twijfel. Maar ik denk toch dat dat wat meer op de achtergrond staat dan... Want de Heer Jezus had hen al een aantal keren daarvoor ontmoet. De Heer Jezus had Thomas immers al apart genomen en hem zijn handen en voeten laten zien. En tijdens een van die ontmoetingen schrijft Lucas ook: toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Veel meer speelt hier de rol dat ze teruggebracht zijn naar Galilea. Teruggebracht zijn naar de plaats waar alles begonnen is. En als ze dan terugdenken aan die drie jaar die ze met de Heer Jezus opgetrokken zijn. Als ze dan denken aan hun twijfel en hun ongeloof, waarvan de Heer Jezus hen verschillende keren berispt heeft. En nu zien ze die opgestane levensvorst, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, met een verheerlijk lichaam naar hen toe komen. Dan kan ik me zo voorstellen dat ze twijfelen. Niet zozeer aan hem, aan de Heer Jezus. Want ze aanbidden hem allemaal. Ook degene die twijfelen, aanbidden hem. Maar dan kan ik me zo voorstellen dat ze twijfelen aan zichzelf, Petrus, die Jezus verloochend heeft. Thomas, die maar niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. Alle discipelen die elke kant opgevlucht waren toen hij ineens gevangen genomen werd en hem in steek gelaten hebben. Twijfelen aan jezelf in de aanwezigheid van de Heilige en de Almachtige God. Twijfelen aan je geloof wat zo vaak zwak is. Twijfelen aan onze goede werken die besmet zijn met allerlei verkeerde bijbedoelingen. Twijfelen is zonde, wordt soms gezegd. En tot een bepaalde hoogte is dat ook zo, maar ik ben er toch een beetje voorzichtig mee om mensen die twijfelen, om die zo weg te zetten. Want deze twijfel, wat hierover gesproken wordt, is een twijfel voor het aangezicht van de heilige en de almachtige God in relatie tot je eigen menselijke zwakheid en het onvermogen om God te dienen zoals het hoort. De discipelen twijfelen niet allemaal. Want er waren er ook bij die hem aanbaden terwijl hun hart vol was van verwachting. Want ze waren immers die hele reis hadden ze toch gemaakt naar Galilea. En ze keken er vol verwachting uit. Waarom heeft de Heer Jezus hen hier gebracht? Wat zou de nieuwe boodschap zijn die ze nu zouden ontvangen? Want twijfel kan ook verheerlijkt worden. Twijfel kan soms ook gezien worden als een kenmerk van het geestelijke leven. Nou, als we zo twijfel betypeteren, dat is zonde. Want twijfel is beslist geen kenmerk van het geestelijke leven. Het kan wel de praktijk zijn van het geestelijke leven, maar het hoeft niet. Iemand die niet twijfelt in het geestelijke leven, hoeft niet aan het twijfelen gebracht te worden. Maar bij sommigen van ons kan twijfel zo'n knagend iets zijn dat steeds dat geloof en de blijdschap ondermijnt, waar we zo tegen te strijden hebben. En daarom zien we ook hier dat de Heer Jezus zijn discipelen niet verwijtend aanspreekt, maar dat hij naar hen toe komt. En dan komen we bij onze tweede gedachte, de reactie van de Heer Jezus. Want blijkbaar is in die verschijning van Jezus op een bepaalde manier een afstand geweest. Want die vers 17 begint met toen zij hem zagen. Met als reactie dat de discipelen zich voorover buigen en hem aanbidden. En vers 18 begint met Jezus kwam naar hen toe. En juist in die woorden dat de Jezus als zijn discipelen toekwam, daar ligt nu zoveel troost in. Want hij overbrugt de afstand tussen hem en de discipelen. Hij overbrugt de afstand tussen de heilige Zoon van God, die met een verheerlijk lichaam zijn discipelen tegemoet komt, en tussen zijn discipelen, gewone mensen. Hij overbrugt die afstand. En die afstand die Jezus hier overbrugt is niet alleen fysiek, maar die komt ook heel dicht bij hem. En dat Jezus daar naartoe komt, dat staat er dan niet alleen voor die discipelen die twijfelden, maar het is voor allen. Hij kwam naar hen toe. Want de discipelen zagen hem immers in zijn verheerlijkte lichaam, in zijn verheven goddelijkheid, zodat ze vooroverbogen en hem aanbaden. En nu komt de Heer Jezus naar hen toe. En die richt ze op. Kom, ga staan. Zodat we samen een gesprek kunnen voeren. Zodat jullie kunnen horen wat ik jullie te zeggen heb. Want wat de Heer Jezus dan gaat zeggen, is geen antwoord of een vermaning op de twijfel van sommigen van hen. Nee, hij gaat er nu het laatste stukje onderwijs geven. Het onderwijs waarom hij hen naar Galilea had laten komen. Hij zegt tegen hen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Gelooft u dat? Voor de discipelen was dat geen twijfel. Zij zagen de Heer Jezus, die opgestaan was uit de dood. Ze zagen zijn goddelijke majesteit, die van zijn menselijke lichaam afstraalde. Het was voor hen duidelijk dat hij alle macht had in de hemel en op de aarde. Maar laten we eerlijk zijn. Wat voor de discipelen daar een troost was, kan voor ons mensen in de 21ste eeuw soms een reden van twijfel zijn. Want als de Heer Jezus dan alle macht heeft in de hemel en op de aarde, wat zien we er dan van? Alles in de wereld is toch gewoon op dezelfde voet doorgegaan. Hetzelfde geweld waarin de Heer Jezus aan ten onder gegaan is aan het kruis, is doorgegaan. We hebben 2 wereldoorlogen achter de rug. En ik hoef maar een paar namen te noemen. Joegoslavië, Darfur, Rwanda, Syrië, Oekraïne. En wat hebben wij nog meer te verwachten wat in de toekomst voor ons ligt? Of misschien komt het wel heel dichtbij in uw of jouw persoonlijke leven. Dat de dingen in uw leven gebeurd zijn als kind, waar u nog steeds mee te kampen, mee te worstelen heeft. Dingen die pijn doen. Dingen die nog steeds spelen. U bidt. U smeekt, maar er komt geen oplossing. Onrecht, geweld, psychische moeite en zorg. Het gaat gewoon door. Het leven verandert niet. En het lijkt wel of bidden niet helpt. Heeft Jezus dan wel alle macht? Het zijn ook vragen van ongelovigen die ons soms voor de voeten gegooid worden. Waar was God in Auschwitz? Waar is God op dit moment op de Middellandse Zee bij al die bootvluchtelingen? Waar is God in al het onrecht wat er gebeurt in deze wereld? De Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die macht die de Heer Jezus daar benoemt, die heeft hij niet pas ontvangen toen hij uit de dood is opgestaan. Die macht heeft hij gekregen van zijn vader, maar die macht had hij al toen hij vanuit de hemel naar de aarde kwam. Toen hij in de moederschoot van Maria ontvangen werd, als een baby geboren. Die macht van de Heer Jezus Christus, die zien we juist wanneer in mensen in nood bij de Heer Jezus komen. De macht van de Heer Jezus zien we in zijn liefde, barmhartigheid en bewogenheid met diegene die in de marge van de samenleving zich bevindt. De macht van de Heer Jezus Christus waar hij over spreekt, heeft een andere taal dan die wij spreken. Want wanneer wij het hebben over macht, dan hebben we het vaak over machtsvertoon. Maar als we het hebben over de macht van de Heer Jezus, dan is dat een andere taal. Toen de Satan de Heer Jezus verzocht, toen prikkelde hij de Heer Jezus om zijn macht te laten zien. Maar hij deed het niet. Toen Jezus aan het kruis hing, toen werd hij gehoond en bespot. Als u nu de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. Hij deed het niet. En juist daarin zien wij zijn macht. De macht van de Heer Jezus Christus zien wij in zijn lijden en sterven. Dat hij zichzelf heeft overgegeven in handen van mensen die hem bespot en gekruisigd hebben. Zijn macht is te zien. Toen hij aan het kruis de toren van God over al het geweld en onrecht van deze wereld op zichzelf nam. De macht is juist te zien. In het dragen van de toren van God is juist te zien in de zwakte. En al het onrecht, alles wat er in deze wereld gebeurt, is niet de schuld van God. Want de dochter van Billy Graham werd in Amerika in een talkshow een keer gevraagd, waar was God bij 9/11 toen die twee vliegtuigen in die Twin Towers boorden? Toen gaf ze als antwoord, ze zegt, sinds de jaren 60 en weer in Amerika hebben we God buiten de maatschappij gedeeld. De scholen mag de Bijbel niet meer gelezen worden, mag niet meer gebeden worden. We hebben God teruggedrongen tot achter de deur van de gelovigen. En God is een gentleman. Als we hem vragen om te vertrekken, dan gaat hij ook. En als het dan misgaat, dan moeten we nu niet vragen, waar is God? Nou, tot een bepaalde hoogte heeft ze wel gelijk. Want wanneer we de zonde in ons leven toelaten, als we geen rekening houden met God, moeten we niet verbaasd zijn als het misgaat. En als het misgaat, wat dan het erge daarvan is, is dat er ook onschuldige mensen het slachtoffer worden van de zonde die anderen bedrijven. maar u juist op die plaatsen waar mensen de dupe worden van de zonde van anderen, juist op die plaatsen is nu de Heere Jezus te vinden. Hij is bewogen met slachtoffers, bewogen met mensen in nood. We kunnen hem op geen enkele uur de schuld geven van wat mensen elkaar aandoen. Maar hij is juist eindeloos geduldig en bewogen met de mensheid. En dat hij vanuit zijn macht niet een eind maakt aan alle gruwelen en onrecht van deze wereld. Dat is vanwege zijn liefde. Vanwege zijn bewogenheid. Maar eens zal hij wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En wie dan niet de toevlucht gezocht heeft tot de Heer Jezus Christus. Wie die blijde boodschap van de vergeving van de zonden na zich neergelegd heeft, die zal dan geoordeeld worden op zijn eigen werk. En naar de mate van zijn zonden zal hij dan ook veroordeeld worden. Die macht die de Jezus ontvangen heeft toen op dat moment, die heeft hij niet gebruikt om het oordeel onmiddellijk uit te voeren. Want hij wil niet dat mensen verloren gaan en aan het oordeel ten onder gaan. En daarom, om die reden, roept hij nu zijn discipelen daar in Galilea bij zich. Daar in Galilea, waarbij ze teruggebracht zijn naar wie ze zelf waren, Galileërs. Teruggebracht zijn naar het eerste onderwijs van de zalensprekingen. Naar die plek brengt hij hen terug en zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Juist daar, op die plek, proclameert hij zijn macht. Want die macht die hij ontvangen heeft, die gaat hij nu op dat moment ook gebruiken. Niet op een manier zoals wij dat verwachten. Als ons onrecht is aangedaan, dan moeten we met zoveel moeite die neiging onderdrukken om niet terug te slaan, om niet op dezelfde manier of nog erger terug te pakken. Maar de Heer Jezus zegt, mijn kracht wordt juist in zwakheid vervuld en daarom. Daarom roept die discipelen daar en daarom geeft die discipelen ook die bijzondere opdracht. Onze laatste gedachte, een geweldige opdracht. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze opdracht geeft hij Jezus aan Petrus, aan Thomas. Die geeft hij aan de discipelen die op dat moment twijfelden. Aan de discipelen die hem aanbaden, zonder onderscheid geeft hij die aan allen die opdracht. Petrus werd niet uit het ambt gezet. Thomas werd niet als onbetrouwbaar gezien. Ze ontvangen allen dezelfde opdracht. En de Heer Jezus legt op dat moment het resultaat van zijn lijden en sterven in de handen van zijn discipelen. In de handen van zijn discipelen die bij het minst of het geringste geneigd zijn om op de vlucht te slaan. En de discipelen, ze hebben die taak uitgevoerd. Maar toch, als we opletten, dan zien we ook dat ze die taak ook weer niet optimaal hebben benut. Want de discipelen hebben het evangelie verkondigd, ja inderdaad. Maar ze bleven in Jeruzalem en in een klein gebied eromheen. Pas toen Paulus geroepen werd om ook als apostel voor de heidenen op te treden, toen verspreidde het evangelie vanuit Jeruzalem over heel het gebied van de Middellandse Zee. En als we nu ook even terugblikken, de afgelopen 2000 jaar dat het evangelie verkondigd is over heel de wereld. Wat moeten we dan van de kerk zeggen? Wat zegt de wereld van de kerk? Intolerantie. Dwalingen, oneenigheid, ruzie, slavernij, oorlog. En dat alles onder de mom van het evangelie. En toch, dwars door al ons menselijk falen heen, gaat die ene boodschap, dat blijde evangelie, Want dan horen we ook van mensen die vol vreugde en vol liefde het evangelie mogen uitdragen. Dan komen ook mensen tegen die op bepaalde momenten in de geschiedenis ook de kerk de spiegel voor mogen houden. Op momenten dat de kerk de verkeerde kant op gaat, dat dan de spiegel voorgehouden wordt. Een reformatie is ook steeds weer nodig voor de kerk, steeds weer opnieuw. Zodat ook de kerk ook steeds weer opnieuw teruggebracht wordt naar dat Galilea. Naar het allereerste begin, naar de kern van het evangelie. Dat de Heer Jezus zondige mensen roept met het evangelie. Dat de Heer Jezus zondige mensen zalig spreekt en hen toerust om ook anderen het evangelie te vertellen. Zo Matthäus lezen over die twijfel. Als we zo terugzien op het kerkelijke gebeuren, op ons menselijke handelen, dan zouden we kunnen zeggen, ja, dat klinkt als een mineur. Sommigen twijfelden. En als we terugkijken in de kerk, wat is er allemaal van die gebeuren? En als wij dan horen dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde, en dat we bij onszelf ook dan merken dat dat voor ons misschien soms juist een reden is om te twijfelen. Is dan dat het evangelie? Nee, dat is juist haar kracht. De Heer Jezus is niet gekomen om een rechtvaardig en zalig te maken. De Heer Jezus is ook niet gekomen om onze schouderklopje te geven. Maar hij is gekomen om mensen te redden van de zonde. En die blijde boodschap, die geweldige opdracht die de Heer Jezus geeft in zijn handen van zijn discipelen. Die opdracht heeft hij ook gegeven in uw en jouw handen. Hij heeft u uitgekozen om dat rijke evangelie in uw handen te leggen, zodat u het ook aan anderen kunt vertellen. En hij laat u ook zien dat u zwak bent, zodat u naast iedereen kunt gaan zitten. En iedereen dat evangelie kunt vertellen en wijzen op de Heer Jezus Christus, die verlost en redt van de dood. Als u zo te horen krijgt dat u verwittigd bent door de Heer Jezus om dat evangelie te mogen vertellen aan anderen. Wat is dan uw reactie? Vervult het uw hart met vreugde. Omdat u waardig geacht wordt om dat werk te mogen doen. Of komt er misschien twijfel in uw hart? Dan is er toch geen twijfel over hem. Maar het kan toch zijn dat u twijfel heeft over jezelf. Kan ik het wel? Kan ik die belangrijke boodschap wel overbrengen op de juiste manier? Bedoel ik ook daarin niet te veel mezelf? Heb ik daarin wel voldoende oog voor die ander? En als ik gewoon terugzie in de geschiedenis hoeveel fouten daar gemaakt zijn, zal ik dan niet diezelfde fouten maken? De Heer Jezus die zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. De Heer Jezus is bij u. Hij verlaat ons niet en hij rust niet. We hoeven dus niet te twijfelen. En met al onze vragen, hoe moeten we dit doen? Met al onze twijfel mogen we naar hem toe gaan. Hij zal het doen, want hij heeft immers alle macht. Deze opdracht is voor de discipelen. Maar niet alleen voor hen. Deze opdracht is niet alleen bedoeld voor apostelen. Deze opdracht is niet alleen bedoeld voor predikanten, voor zendelingen. Maar het is een opdracht die elke gelovige uit zijn hand ontvangt. En heeft u er dan zin in? Is het uw diepe verlangen om dat evangelie dan ook aan anderen door te geven? Is het de lust in uw leven om te spreken over dat nieuwe leven wat we van hem ontvangen hebben? Over de redding van de zondaar. Over de reiniging en de heiliging door het bloed van de Heer Jezus Christus. En als we daar dan over nadenken, over zijn liefde. Dat hij voor ons de dood is ingegaan. En dat hij nu ook zijn macht en almacht toont. En dat hij die macht juist nu niet omzet om het oordeel uit te voeren. Maar dat hij die macht juist omzet in de verkondiging van het evangelie. Dan word je toch warm van binnen. En misschien roept hij u en jou voor een bijzondere opdracht. Maar in ieder geval roept hij ons allen, elke gelovige, om dat evangelie ook aan anderen te vertellen. Om je pater en je man en vrouw, om je kinderen, om aan anderen, je collega's te vertellen wat de Heer in je leven gedaan heeft. En als er zijn die nog niet geloven, die niet tot geloof gekomen zijn in de persoon, in de Heer Jezus Christus, Hij laat zichzelf nog steeds verkondigen. En Hij is zijn leven gegeven, omdat in ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven zal ontvangen. Hij wil niet dat iemand van ons verloren gaat. Hij wil juist het leven schenken en buiten hem is geen leven. Hij laat deze boodschap aan jou verkondigen. En dat doet hij niet zomaar. Wat hier elke zondag op de preekstoel gebeurt, is niet zomaar dat de ene mens tot de andere mens iets vertelt. Maar het is de diepe bewogenheid van de Heer Jezus Christus, die vanuit zijn goddelijke majesteit en heerlijkheid mensen opzoekt. Krijgt u al zin in om die koning te dienen? En zijn dienst is een liefdesdienst. Niet altijd even gemakkelijk. Maar hij zal erbij zijn. Tot aan de voleinding van de wereld. En dan zal er een nieuwe wereld komen. Een nieuwe wereld waar we de Heer Jezus mogen zien. Waar we hem mogen aanbidden zonder twijfel. Zonder zondige bijbedoeling. Wat zal dat heerlijk zijn. Zoals ze dat ook in het begin van deze dienst gezongen hebben. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Ja, dat nu nog. Maar dan zal ik u al mijn liefde waarde schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. Machtige Heer Jezus Christus, Zoon van God. U die alle macht ontvangen heeft in hemel en in aarde. We prijzen uw naam en we zeggen u dank voor dat rijke evangelie. Wat u in onze menselijke handen gelegd heeft. Maar het daar niet aan overlaat. Want dan zou het evangelie eindigen. Maar u bent bij ons. Tot aan de wederkomst. U verlaat ons niet. Heere, leer ons steeds meer en meer daarop zien. En dat we vanuit die wetenschap. Dat u alle macht heeft in hemel en aarde. Dat we vanuit die wetenschap ook niet zouden twijfelen aan u en aan uw nabijheid. Maar dat we juist vervuld door uw geest. Die blijdschap mogen verkondigen, die er ligt in dat rijke evangelie. De vergeving van de zonde. Het eeuwige leven. Het einde van al het aardse, van al het onderig, van alle zonde. En een opstanding in een nieuw leven. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid wonen zal. Een toekomst. Die zoveel heerlijkheid bevat door uw werk. Heer, we zeggen u dank. Dank voor wat u ons deze morgen gegeven heeft. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan. Wilt u ons ook hier vanmiddag weer samenbrengen. Wilt u dan ook met dominee van der Reen zijn en hem ook alles geven wat u nodig heeft om uw woord hier te verkondigen. Vervul hem met uw geest. En zegen zijn bediening hier. We leggen alles in uw handen en we bidden het u. Wees ons genadig en nabij. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzing is Psalm 78 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogte tegen. Psalm 77, vers 8. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.